Geliefde gemeente, wij tellen vier evangeliën die elk hun eigen karakter hebben, immers. Het Johannes-evangelie bijvoorbeeld, daar heb u vele toespraken van de zaligmaker, woorden van Christus, Johannes-evangelie. Als hij spreekt, ik ben het brood des levens, ik ben de ware wijnstok, ik ben het licht der wereld. Korte teksten, korte woorden, die op het eerste gezicht tamelijk eenvoudig lijken. Die uitspraak, ik ben van de Heer Jezus Christus. Maar wij met elkaar hebben de handen meer dan vol om de diepte, de rijkdom, de inhoud van zulke woorden te bevatten en te verstaan. Johannes evangelie, dus vele woorden van Christus en als verhouding niet zo heel veel wonderen. Maar Marcus evangelie, daar heb je vele wonderen van de Heer Jezus Christus. En er zit vaars in dat tweede evangelie, Marcus evangelie, terstond, dat is een lievelingswoord van Marcus. En in dat korte evangelie, het Marcus evangelie, heb je dat wel een 40 keer terstond. En onze tekst is uit dat tweede evangelie. En er wordt ook gesproken van het grote heil, dat wordt voor ogen gesteld, het heil wat Christus wil geven en wat hij zal werken in deze wereld. Maar er wordt dus verschillend over gedacht. In die tijd al heel verschillende gedachten wat ze mochten verwachten van Christus. En onze tijd ook heel, heel verschillende gedachten. De een die zegt, het grote heil dat is helemaal innerlijk. Als je maar vrede in je hart hebt, vrede met God. En de ander zegt, ja maar nee, het is aardse heil. Wat wij moeten doen door de kracht des Heren, een sterkere samenleving en recht en gerechtigheid en vrede op aarde, wat wij moeten realiseren. Dus totaal andere gedachten, de een vlak horizontaal en de ander alleen verticaal. Hoe moet dat? Dan moet u heel goed luisteren naar Gods woord. En dan zal u vinden in Oud Testament en Nieuw Testament dat allereerste en allervoornaamste is die verhouding tot de God. Als die verhouding hersteld wordt en dan van daaruit de andere zaken komen ook op hun plaats. Want u en ik, jong en oud in paradijs, is het al verkeerd gegaan. De Heer had de mensen zeer goed geschapen, maar al zo snel hebben wij God de rug toegekeerd. En iedere dag in uw en jou en mijn leven, dan blijkt dat ook dat we van God zijn afgegaan. En daarom allereerst en allermeest heb u nodig vergeving van zonde en schuld. Dat is één. Maar het is niet het enige. Want ook de gevolgen van de zonde moeten en zullen overwonnen worden. En de genade van Christus is zo rijk, zo groot, zo allesomvattend. En dat vinden wij in Marcus 2, wat de ouderling gelezen heeft. En boven onze preek schrijven wij, de Heer Jezus toont de macht van zijn genade in het leven van een verlamde. Twee punten. Christus toont dat. Eén in de vergeving. En twee in de genezing die hij schenkt. Dus de Heer Jezus toont de macht van zijn genade in het leven van een verlamde man. Allereerst, Christus toont dat in de vergeving. Uw zonden zijn u vergeven. En twee, hij toont dat in de genezing die hij schenkt. Als hij zegt, sta op en wandel. Neem uw beddeken op. gemeente van Sliedrecht was in een levendig havenstadje, Capernaum. De zaligmaker sprak het woord tot hen in een huisje. En het woord, dat is het eerste. En zo is het woord ook tot u gebracht. Een heel aantal broeders en zusters, mannen, vrouwen, wat een preken hebt u al in uw leven mogen beluisteren. Geweldig voorrecht, durf ik te zeggen. Maar ook een grote verantwoordelijkheid, de eerlijke prediking van wet en evangelie, zonde en genade. Maar ook mannen, vrouwen, jongens, meisjes, al die preken, wat is de vrucht? Wat is de uitwerking van de verkondiging? Voor u, voor jou persoonlijk. Wat zou een ramp zijn? Zou meer dan een ramp zijn als al die eerlijke, trouwe preken straks tegen mij getuigen moeten. En ons moeten aanklagen en beschuldigen. U zat daar wel in de bank en u hebt alles kunnen horen. En meegezongen zelfs, wellicht. Maar u hebt niet gewild. Niet uw knieën gebogen. Niet tot God geroepen. O God, wees mij zondaar genadig. En daarom, jong en oud, o laten wij dikwijls de Heere smeken. Dat hij bijtijds de prediking wil gebruiken. De waarschuwing, de nodiging, de lokking. Bijtijds wil toepassen aan uw en jouw hart. Dat tot verandering zou mogen zijn en vernieuwing. En dat u eeuwig straks God maar groot maken. Maar hier moet het gebeuren. Hier moet de Heer ons dode hart aanraken. En je hart levend maken. Dat kan hij, dat wil hij doen. Hij sprak het woord tot hem. In gemeente in Marcus 2, dat is die tijd in het evangelie dat nog vele de zaligmaker volgden. Later is dat anders geworden, maar in het noorden Capernaum een behoorlijke toestroom om de wondertekenen van Christus te zien, om daar getuige van te zijn. Er gebeurde wat. Maar ook zijn onderwijs, wie is een leraar als hij? Maar zoals gezegd, later hebben velen hem terug toegekeerd. Maar hier dus in dat huisje wat de zaligmaker sprak, heel wat mensen, velen. En dan komen daar vier vrienden met een zieke, een verlamde man. Een geraakte is inderdaad een verlamde. Hoe is dat gegaan? Ja, die verlamde man, eerst zal hij naar de dokter gegaan zijn of gebracht zijn, moet ik zeggen. Dokter een onderzoek gedaan, hoe gaat dat? De dokter wat voorgeschreven, ze hadden dokters al in die tijd, maar baatte niet. En dan, ja, een andere dokter, wij zouden zeggen een specialist, heeft onderzoek gedaan, zal ook wat voorgeschreven hebben, maar baatte niet. En dan, ja, een verlamde man, die is verlamd, die blijft verlamd, is daar niks meer aan te doen. Hopeloos geval, onze verlamde man, die ligt daar machteloos en helemaal afhankelijk van wat de mensen voor hem kunnen doen. Maar het gerucht ging rond en hij heeft van Jezus gehoord. De wonderen die de zaligmaker verricht, ook genezingswonderen, zaten vele blinden door het droge, stoffige klimaat. En hygiëne was niet zoals in onze tijd. Dus heel wat oogziekten en blindheid. Maar Christus heeft de ogen geopend, immers. Melaatsheid, nou, dat was de gevreesde ziekte in die tijd. Maar zelfs melaatsen gereinigd. En als onze verlamde man dat hoort, dan komt die gedachte op: zou hij mij kunnen genezen? Maar dan moet hij naar Jezus toe. Maar hij is verlamd. Dus hoe gaat dat? Maar dan onze verlamde man, hij heeft 4 vrienden, dat heeft ook ieder niets. Want in het evangelie lees je ook een keer van iemand 38 jaar ziek, die zegt, ik heb geen mens. Dus niemand die bij mij komt, niemand die met mij begaan is, geen mens die naar mij omziet, ik heb geen mens. En ik kan me vergissen, maar onze tijd ook is een tamelijk kil klimaat, dacht ik zo. In Nederland, ons eigen land ook, dat je zegt, is er nog hartelijke bewogenheid en er wordt nog heel wat afgeleden ook in inrichtingen, maar soms eventueel ook thuis. Dat je zegt, zijn er nog vrienden die mee, hartelijk meeleven en die wat mogen betekenen? Een ander heeft soms vrienden gehad, maar die hebben hen in de steek gelaten. Dan zijn geen echte vrienden geweest. Maar hier 4 vrienden. En die zeggen, ja, beter maken kunnen wij niet, anders zou het graag doen. Maar wat wij kunnen doen, dat willen wij doen. Als jij naar Jezus wil, dan dragen we jou. Met z'n 4 en dan een lichtmaat hoe het geweest is, iedereen in een hoek. En zo gaan zij naar dat huisje waar Christus leert. En de mensen luisteren. En ze komen met hun lame vriend. En ze zeggen, mogen we even de deur, alsjeblieft, wil je even opzij gaan hier dat portaaltje. Want wij willen met onze zieke vriend naar Jezus toe. En het antwoord, ja, maar je ziet toch wel dat dat niet gaat. Onmogelijk. En ze stoten hun neus. Dan moet je terug. Dat is alles voor niks. En dat zal niet gaan zo. Alle moeite dubbelig is. En hier ziet u gemeente, op de weg naar de Heer Jezus Christus kun je moeilijkheden tegenkomen. Maar hier ziet u ook, als het echt om Christus te doen is, dan geef je het zomaar niet op. En zelfs zie je hier iets van vindingrijkheid van het geloof. Want die 4 zeggen, ja, als zo niet gaat, maar hier dat platte dak en die huisjes in het oosten waren zo gebouwd, dan had je dus een trap aan de buitenzijde, zo'n platte dak. Huizen zullen echt zo groot niet geweest zijn. Maar zij zien dat, ze zeggen, kijk, als wij met 4 zijn en voorzichtig, wel voorzichtig zijn, maar dat proberen wij. Doen wij het via het platte dak. En dan zo'n dak openmaken, dat was zo heel moeilijk niet. Dat ging wel. Opening gemaakt. En dan die verlamde man. Dat is zo zakken, iedereen in de hoek. En die mensen, ja, die moeten erop zijn. Leggen ze zo hun zieke, hun vriend, voor de voeten van de Heer Jezus Christus. En de zaligmaker ziet dat, hoe die man dat om Christus te doen is. En dat aanhouden. En zo zijn daar mooie trekken in onze tekstgeschiedenis. En Christus zag de liefde ook van die 4 vrienden. Dat zij hem brengen, hem dragen. En een stukje voorzichtigheid ook. En hulpvaardigheid is echt niet verkeerd. En aan de tot een hand en een voet zijn, hadden we er meer van. Maar het heerlijkste, het mooiste, beste jongens, is toch als iemand mag brengen op die weg naar Christus toe. En dat heb je hier. Dus dat is echt liefde van die 4 vrienden. Dat ze dat zo proberen. Maar er staat niet in onze tekst liefde. Daar staat Jezus hun geloof ziende. Dus Christus zag het geloof. In meervoud hun geloof. Dus die 4 dragers, 4 vrienden. Maar ook van die verlamde man. Dat is niet buitengesloten, hun geloof ziende. Maar het is mee ingesloten. Dus ook daarbij begrepen. Dus hun geloof ziende. Nou, wij zien dat niet altijd direct bij mensen, hun geloof. En we zien het ook niet altijd, want wij kunnen ons vergissen dat we iets voor geloof houden wat niet is. Maar het kan ook zijn dat wij klein verborgen geloof over het hoofd zien. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Ook. Ik vergelijk het maar met een tuintje, een moestuintje. Als iemand wat zaait, je doet dat niet voor niks. Je hoopt natuurlijk dat je het zien mag, dat het gaat klimmen en groeien. En dat je van de groenten en de vruchten heerlijk genieten mag. Het is je hartelijk gegund. Maar in het voorjaar, als je zegt, komt het al op? Dan moet je niet te ruw die grond openmaken, maar heel, heel voorzichtig en tegen. En dan leg je het open en je zegt het kind, ik zie dat het leeft. Dat gaat toch komen. Maar niet te ruw. En kijk, een kind weet het ook, de jongens, de meisjes. Als je aan de plantjes trekt, gaan ze niet harder om groeien. Maar hier ook de zalig maken, die vergist zich niet. En als het uitkomt, dus het geloof in het spreken, in het getuigenis, of als het uitkomt in geloofsdaden, vruchten liggen niet. Dus dan hoef je niet bang te zijn, hoef je niet te twijfelen of het wel het geloof is in de vrezen Gods. En de zaligmaker merkt het zeker, want die ziet dat heel kleine beginsel. En dat die verlamde man die geraakt, dat het zo verwacht van de Heer Jezus Christus. En zo kan het geloof niet verborgen blijven. En hij zal er ook over gesproken hebben, gemeente, met zijn vrienden. Dat hij zegt, ja, die mogelijkheid bij de Heer Jezus Christus, wat werkelijkheid zal worden als ik naar hem kan. Als ik maar bij Christus ben. En hier dus aan de voeten van de zaligmaker. Maar hier staat niets in uw Bijbel beschreven of hij wat gezegd heeft tegen de Heer Jezus Christus. Je leest hier geen woorden van de man dat hij aan de Heer Jezus Christus de nood geklaagd heeft of wat hij gezegd of gebeden heeft. Maar wel vol verwachting. Hij denkt, hier moet ik zijn. En Christus kan mij helpen. En hij wil mij helpen. Maar hebben wij zo al de toevlucht genomen tot God in Christus. En zoekt u het op de goede plek. En verwacht u het van de Heer, van hem alleen. En nu wat verwacht ik, o Heer, en hoop die is op u. En de zaligmaker die ontvangt die man hartelijk. Hij zegt, mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Nou, wie had dat gedacht? Je denkt toch, die man die komt om genezen te worden, om beter gemaakt te worden. Uw zonden zijn u vergeven. De Heer Jezus Christus, als de melaatse vraagt om geholpen te worden, zegt Christus, ik wil, word gereinigd. En hier had hij ook kunnen zeggen, ik wil. Sta op, neem je lichtmaatje op je beddeke en wandel. Had hij kunnen doen. Maar de zaligmaker zegt, uw zonden zijn u vergeven. En gemeente, waarom? Wel omdat Christus de diepste nood peilt. Dus dan gaat hij niet slechts om die verlaming, dat was erg genoeg. En niet alleen om een ziekte en beter gemaakt te worden. Maar Christus peilt de zonde schuld. En ons wordt niet precies geteld in hoeverre de man zichzelf had leren kennen voor het heilig aangezicht van de Heer. En er staat niet in uw Bijbel hoe dat precies gegaan is, deze man. Deze verlamde man. Maar u kunt ons wel voorstellen, gemeente, doordat hij uitgeschakeld was, zo gezegd. Geraakte, verlamde man had alle tijd, alle gelegenheid om na te denken en zich voor te stellen ook de verhouding tot God en hij als zondaar. Want dat hadden ze immers in Oud-Israël wel. Ze hadden die diepe overtuiging, jong en oud, ziekte en zonde, dat is aan elkaar verbonden. Zonde en leed ook, dat staan niet los van elkaar. Zelfs gingen ze veel te ver daarin, want de Joden hadden zelfs een theorie, als er nu sprake is van een heel erge ziekte of een verschrikkelijk gebeuren, dan zou er ook een heel verschrikkelijke zonde geweest zijn. En de zaligmaker heeft duidelijk gemaakt dat het zo niet is. De Joden dachten, dan kun je het verklaren, daarom dat en daarom gebeurt dat, helemaal mis. Want dat heeft u bij die geschiedenis van die toren van Siloam, die instort 18 slachtoffers notabene. En de vraag zij immers aan Christus, hebben die 18 meer gezondigd dan anderen? Maar Christus zegt nee, zo is het niet. Maar wel is het zo, alle ziekte, leed, nood in deze wereld, waren er geen zonden, er waren geen wonden. Dus komt toch wel hiervan dat wij in het paradijs van God zijn afgegaan. Het is wel zo zoals een van de dichters zegt, Isaac da Costa, op de bodem aller vragen ligt der wereld zonder schuld. Dus dat wel. En het is ook zo, jong en oud gemeente, als u te maken krijgt met tegenslag, beproeving, ziekte kan ook, dat voor u persoonlijk dat wel heel zinvol is wel te vragen, meisjes, jongens, mannen, vrouwen. Wat heeft de Heer er u in te zeggen? Wat is de boodschap voor u? Dat is de weg. Maar meer dan genezing van de ziekte, veel meer hebben wij nodig. Vergeving van zonde. Dat is de eerste. Dat is voornaamste. En er moet ook altijd gepreekt worden zondagochtend, zondagavond, want anders leven wij er overheen. En hier Christus begint, mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En de voornaamste vraag van de man was ook niet, hoe kan ik beter worden, maar hoe kan het goed komen tussen die hoge en driemaal heilige God en mij. En dan komt er plaats voor het evangelie, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeten. En dan staat het geweest was. Jongens, als het daarbij gebleven was, verder niets, meer niets, had hij eeuwig God mogen groot maken. Voor die geweldige weldaad dat Christus zegt, uw zonden zijn u vergeven. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede dienst. En het is ook aan elkaar verbonden. Dat de Heer Jezus Christus wil schenken vergeving van zonden, maar ook vernieuwing van je leven en gemeenschap met God en eeuwig leven. Welzalig hij wie zonden zijn vergeven. Maar die grote mensenzee, die zoekt dat niet. De grote massa, als de Heer Jezus Christus gekomen zou zijn om zoveel mogelijk zieken beter te maken en veel leed te verzachten. En als Christus zou zorgen dat je een prettig, aangenaam, lekker leventje hebt, zouden heel wat mensen daar wat in zien. Bij Jezus moet je zijn. Maar nu Christus zegt, uw zonden zijn u vergeven, nu hij de allerdiepste nood peilt, en nu zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nu zien zij niets in hem. De massa niet. En inderdaad, zijn naam is Jezus. Die naam is in de hemel vastgesteld. Is gegeven aan Maria, de moeder. Jezus is zijn naam. Jozef ook bekendgemaakt via een engel. Maar dat heeft een diepe, rijke betekenis. Want het is als een levenstaak, een programma, zalig maken van zonden. Dat is zijn werk hier op aarde. En Christus brengt het offer van zijn leven. En hij herstelt de gemeenschap met God. Hij is de middelaar die hemel en aarde verenigt tezamen. De middelaar die God en de zondaar verzoent. Dus dat is zijn werk. Dat is zijn opdracht. Dat is zijn taak. En Christus is niet oppervlakkig, maar die pakt het kwaad aan in de wortel. En gemeente, er zijn toch ook mensen door genade bij wie dat weerklank vindt. Als een Luther die vraagt, hoe krijg ik een genade God? Dat is een heel andere interesse. Of Maxine, die vraagt, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En als u voelt zelf, kan ik het nooit in orde krijgen. Dan bent u aangewezen op genade. En tot zulken, zegt Christus, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeten. Zegt de Heer Jezus Christus uit volmaakte gerechtigheid en eeuwige zaligheid. Maar zit u erom verlegen en zou u het wel willen, gaat uw hart daarnaar uit. Uw zonden zijn u vergeven. Geloofde de man dat. Christus zegt dat, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Nou staat het niet uitdrukkelijk in onze tekstgeschiedenis. U hoeft daar niet bang voor te zijn. Want als u het niet geloofd had, zou u dan straks geloven als Christus zegt, sta op. Dus hij heeft dat gelovig omhelst. Maar de omstanders, die geloven dat niet. Er zijn blijkbaar ook fariseeën daar en schriftgeleerden. En die ergeren zich daaraan. Die zegt, wat hoor ik nou, uw zonden zijn u vergeven. Daar recht heeft Christus niet. En die nemen daar aanstoot aan. Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Ze zeggen, dat is godslastering. Maar als de Zoon van God, mag Christus dat zeggen, als middelaar, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Want, jong en oud, had de zaligmaker niet alles daarvoor over. Want hij is op weg naar het kruis en de opstanding en de hemelvaart. En hij was volkomen bereid om zijn werk te doen. En daar moest bloed voor vloeien. En dan moet hij zijn leven geven om te kunnen zeggen, wees welgemoed, je zonden zijn vergeven. En Christus heeft in zijn eeuwige liefde zich bereid verklaard om daarvoor uit die heerlijke eeuwigheid de hemel naar deze wereld te komen. Christus geboren om te sterven aan een kruis. Opdat zondaren weer in een verzoende verhouding tot God komen en alles goed zal zijn. Daar kwam hij voor. En de genade van God die hier geschonken wordt aan de verlamde man is niet goedkoop. Dat heeft heel veel gekost. Maar hoe groot is Christus liefde? Maar je ziet wel die fariseeërs en die schriftgeleerden wat geweest zijn. De vijandschap hier. En wat mensen Christus zouden aandoen als ze zeggen, hij heeft God gelasterd. Hij is des doods schuldig. Hier nog niet zo heel duidelijk, maar het ging wel die kant op. En de zaligmaker, die heeft dat ingevoeld. En toch doorgezet. De Heer Jezus Christus is toch die weg gegaan om zijn werk te mogen volbrengen. Hij is de Zoon des mensen. En de Heer Jezus Christus, als het vraagt, heeft hij openlijk verklaard dat hij de Zoon des mensen is, de beloofde, de Messias. En hij is de middelaar tussen God en de zondaar. En hij zal zijn opdracht uitvoeren en de zaligheid, het eeuwige heil, verwerven, verdienen is dat. En de zaligheid toepassen na de hemelvaartsdag en na het Pinksterfeest. Zaligheid uitdelen, het grote heil uitdelen en toepassen aan de harten. Gemeente, dat laatste, we zeggen, Christus toont de macht van zijn genade, allereerst in de vergeving, maar ook in de genezing die hij schenkt. Want hij is inderdaad de Zoon des mensen, dat is een titel voor de Messias. Kijk, wij vergissen ons vaak, dan denken wij, de Heer Jezus Christus, Zoon van God. En Zoon des mensen, op de klank af. Nou, de Zoon van God, dat is hij. Maar de Zoon des mensen, denken wij, dat is zijn mens zijn. Dat is mis. Want dat is een titel, Zoon des mensen, uit Daniel 7. De Zoon des mensen komend op de wolken des hemels, een naam van de Messias. Dus dat ziet niet op de Heer Jezus zijn mens zijn. Hij is wel mens geworden. Maar die naam zit juist op zijn majesteit en heerlijkheid en zijn hoogheid. De Zoon des Mensen. Dat is hij. En hij heeft alle macht en bevoegdheid die een gewoon mens niet heeft. En dat zie je hier. Hij kan zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Hij mag dat zeggen. En hij richt zich ook tot die omstanders die zich gruwelijk daaraan ergeren. En hun gedachten doorziet hij. En wil Christus toch dat ze weten dat hij de Zoon des Mensen is. Die macht heeft, bevoegdheid heeft om ook de zonden te vergeven. En hij zal dat laten zien. Hij gaat dat bewijzen door een machtswoord te spreken. Eerste machtswoord, uw zonden zijn u vergeven, dat had kracht. En nu een tweede machtswoord, dat heeft ook kracht. Als hij zegt, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En de kracht bij die man komt terug, zijn ledematen. En hij voelt die mogelijkheden om op te staan, te lopen. En zijn lichaam, zijn beddeken, eerst droeg het hem, nu omgekeerd. De man kan staan, de man kan stappen, de man kan lopen. En hij draagt dat beddeken, matras, op zijn schouders. Daar gaat hij. Genezen. En het leven gaat open, mogelijkheden voor deze man. Hij mocht niet zeggen tegen Christus, het is onmogelijk. Want bij de Heer zijn geen hopeloze gevallen. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En wie met Christus in aanraking komt, die komt met God in aanraking. En dat geweldige wonder gebeurt. Vergeving van zonden. En nu ook genezing voor de man. En de Heer Jezus Christus, gemeente die openbaart zich als de Zoon des Mensen. Dat wil zeggen, de heilstijd is gekomen. Het is een vervulling van de belofte, de profetieën. Jesaja 35 bijvoorbeeld, de tijd zal komen. De ogen van de blinden geopend. Lammen zullen wandelen. Melaatsen worden gereinigd. Dat heb je hier. Of de schriftlezing Psalm 146, ook zo'n prachtig lied. Waar die dichter opzond wie God is. Hij opent de ogen der blinden, hij richt de gebogenen op, geeft de hongerige voedsel en brood. Een opsomming, een hartelijke uitnodiging dat u bij God zoekt. En dat uw vertrouwen op God in Christus gevestigd mag zijn. Kom u nooit bedrogen uit. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in de stof lag neergebogen wordt door hen weer opgericht. En dat eerste, uw zonden zijn u vergeven, dat is één. Dat is het voornaamste. Dat is het meeste nodig. Maar het is niet het enige. En verlossing houdt daar meer in dan zielenheil en zaligheid. Zelfs het lichaam is daarbij. Het hele leven. En gemeente, ook herstel van ziekte mogen wij verwachten van de Heere God en erom bidden. Dat zal misschien in uw gemeente wel zowat iedere eredienst gebeuren. Voorbeden voor die en die en die en die. En dan mogen wij kijken, rechten hebben wij hier niets. Maar hier, als het in uw gunst mag bestaan, die lieve broeder, die zuster, ach, zou u haar willen beter maken. En hoe menigmaal heeft God zijn gunst betoond. Soms ongedacht dat je zegt, de maandenvrouw is genezen. Maar het is toch niet zo dat alle zieken beter worden. Er wordt soms wel zo voorgeschoteld, als je gelooft, dan hoef je niet ziek te zijn. En hoef je niet ziek te blijven. Maar zo is het niet. Want de Heere kan ook, terwijl je eventueel niet beter wordt, kan hij ook zijn nabijheid schenken. Jongens, meisjes, kan de Heere zijn genade schenken, zo heerlijk, zo rijk, dat er veel van uitgaat. En dat de geliefde zieke ervan getuigen mag. En zelfs dat er een uitzien komt bij de zieke man of vrouw, jongen of meisje, om eeuwig bij de Here thuis te mogen zijn. Ik denk, gemeente, aan in de tijd dominee Bakker, die bekende dominee Bakker, die dat in oudrijke boeken geschreven heeft over gebedsgestalten, die nog maar vrij kort dominee was. Niet zo jong dominee geworden en een paar jaar ziek. Nou, dat was ook moeilijk voor dominee Bakker. Hij schreef, ik moet weer voor controle naar het ziekenhuis, want ik heb heel veel pijn in mijn been, het wordt erger. Maar hij schreef erbij, we mogen toch geloven dat onze tijden in de handen van God zijn. Wat is het gelukkig om te beleven dat de Heer meer is dan dit alles. Gemeente, rust niet voordat u een toevlucht in de Heer gevonden hebt. Want er is niks erger dan alleen te moeten leven en alleen sterven. En die ernstige ziekte, eerst heeft de maand er heel moeilijk mee gehad, die dominee Bakker, dat hij sterven moest, heeft veel strijd gekost. Maar tijdens zijn ziekte heeft hij steeds meer vastheid gevonden in Christus. En zelfs is hij helemaal eens geworden met de Here. Dan regeren wij niet meer. Maar dan regeert de Here God. En hij kan het niet verkeerd doen. En zo werd het een heel gezegend ziekbed waar veel van uitgegaan is. En hij kon het merken, die aardse banden worden losgemaakt. Maar we mochten weten van banden die over dood en graf heen reiken. Dan zeg je, gelukkige man, het gaat ook niet om ons, maar het gaat om de eer van God. En dat is duidelijk in Markus 2, onze tekstgeschiedenis. En waar loopt het op uit, jong en oud? Onze geschiedenis staat in Markus 2, ook in Lucas 5. En in Lucas 5, de verlamde man heeft God verheerlijkt. God de eer en dank gebracht om het heel vele dat de Heer hem gegeven had. Vergeving en genezing. En in ons hoofdstuk Markus 2, daar zijn het de omstanders die God de eer geven. Ze zeggen, ze ontzetten zich allen, de omstanders, en verheerlijkte God, hebben nooit zulks gezien. Dus er gaat wat van uit als de Heere werkt in het leven. En deze genezing is een teken van de overwinning, van de genade van de Heer Jezus Christus. De man kan weer lopen. U zegt, hoe is het gegaan verder? Hoeveel jaren is hij nog gezond geweest? Niemand van ons die dat kan zeggen. Is hij later weer misschien weer ziek geworden? Niemand die het weet. Maar één ding is zeker, er is een dag gekomen dat hij niet meer kon opstaan. Maar zelfs dan heeft de geschiedenis een heerlijk vervolg. Want zelfs als het sterven wordt, Christus zal dan dat sterfelijke lichaam gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam. En dan is de verlossing volkomen. De wederopstanding des vlees en het eeuwige leven. En vergeving van zonde is er heel veel. Gemeenschap met God, weet u ervan? En bewaring voor het kwaad. En de leiding door woord en geest is er heel veel. Maar we zijn er nog niet. Die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, dan zal het leven echt opbloeien. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daar is geen ziekte meer, geen zonde, geen rouw, geen dood. Alles wordt nieuw, maar u moet bij Christus zijn. En gemeente, ik kwam nog tegen van de week ook van een oude prediker, vroeger dominee Riekel ook, in 1944... afscheid genomen toen van Delft, dominee Riekel. En hij zei, na jaren preken in verschillende gemeenten, hij zegt, ik heb nooit getracht met schone woorden en prachtige, bloemrijke zinnen en wendingen uw Gods woord te verkondigen. Dat heb ik nooit geprobeerd. Maar dominee Riekel zei in Delft 1944, we hebben getracht zo laag mogelijk af te dalen en getracht in onze prediking Christus te tonen. en laten zien Christus als de parel van grote waarde. Als daar licht op valt, bekijk de parel van welke zijde u wilt. En dan zal u de schoonheid van die parel leren verstaan. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En hij zegt, maar jaren, jaren preken in die gemeente, in die gemeente, in die gemeente. Hij zegt, nou schaam ik mij. Is dat waar? Ja, zeker. Hij zegt, ik schaam mij, want als u allen tegen mij getuigt, de helft van de heerlijkheid van Christus heb ik u nog niet aangezegd. In die jaren. En dan buig ik en ik zeg, u hebt gelijk. Maar de eeuwigheid is nodig om de schoonheid van Christus te leren kennen, aanbidden en bewonderen. En dat was een Christus prediker. En gemeente die dat gerucht kwam bij de verlamde man, gehoord van de zaligmaker, dan niet thuis blijven, die verlamde man, niet afwachten of de Heer Jezus misschien bij hem langs zou komen. Maar hij komt in beweging. Die vier vrienden en de verlamde man naar Christus toe. Dat is de weg. En als u bij Christus zoekt, dan wordt u niet teruggestoten. En de Heere nodigt zo hartelijk, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uit helpen. En gij zult mij eren. Maar laten wij leven bij dit evangelie. En de weg naar de zaligmaker, die is aangewezen. Hebt u zonden, zeg het hem. Want zijn naam is Jezus. Hebt u noden, zeg het de Heere. Bij hem is raad. Bij hem zijn uitkomsten. Hebt u vragen, zeg het de Heere. Hij is die grote uitlegger van de schrift. Maar jong en oud, maak gebruik van de zaligmaker. En vraag dat hij in uw huis komt. Dat hij in uw hart komt. In uw kerk, in uw gemeente. En de Heer doet nog wonderen. Hij vergeeft de zonden. Hij maakt vrij van schuld en vloek. En hij ontfermt zich over zondaren. Vergeving gaf de Heer. En genezing. En dat is ook wat de Heere u en jou wil geven. Wat u nodig hebt voor tijd en eeuwigheid. Vergeving van zonde dat goed komt. Tussen die hoge en heilige God en u. Vergeving van zonden. En genezing in dit leven. Of als we niet meer beter worden. Herstel. Van het leven na de dood. Herstel van het leven in de eeuwige heerlijkheid. Wat is een kind van God gelukkig? Door de genade van Christus. En dan mogen mensen die niet verdiend hebben, die blij de zekerheid ontvangen dat het goed is. En dat heerlijke uitzicht en perspectief. Elk kind van God straks, prachtige witte kleed, ontvangt hij. Of zij. En palmtakken van overwinning. En heerlijke blijdschap. Straks eeuwig. Hier op aarde. Het strijdperk van het leven. Soms zelfs misschien voor een kind van God. Soms wel een tranendal. Maar straks dan eeuwig zeer in nabijheid. En dan ongestoord. En wandelen in volle licht. Hier mistig soms en donker. Maar daar zijn geen levensraadselen meer die u kwellen. Geen bange vragen, geen twijfel. En de Heer zal alle tranen van de ogen afwissen. En die eeuwige toekomst voor elk kind van God. Daar is voor de zonde helemaal geen plaats meer. Geen struikeling, geen droevenval. Maar God zal alles zijn en in allen. En er mogen dus mensen die het niet verdiend hebben, genade ontvangen. Uw zonden zijn u vergeven, wees welgemoed, zoon, dochter. En die blijde zekerheid dat goed is tussen God en uw ziel. En dan mag u daarvan getuigen in uw leven. Nee, God de eer geven. Hij heeft het gedaan. En dat verbindt aan de Heer. En u hebt al zo vaak, jong en oud, van Christus gehoord. Maar ga die weg. Zoek het bij de Heer en verwacht het van hem. En van uw gezinsleden en de buren en de bekenden laten wij goed spreken van de zaligmaker. Loof de Heer mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Amen.